Joel 2 en 3 staan op het programma, maar ik ga een paar andere versen lezen. Joel komt straks nog vanzelf wel voorbij. Maar ik begin met het Nieuwe Testament. Eerst uit 1 Thessalonicenzen 5. Vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders en zusters, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere. En ze zullen geenszins ontkomen. Dan vervolgens uit 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 1. Wij vragen u echter, broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niet iemand u op enige wijze bedriegen, want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf. En tenslotte nog uit 2 Petrus 3. Vers 10. De dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, terwille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Tot zover lezen we voorlopig uit het woord van God. Ik ga vanavond iets doen wat ik eigenlijk nooit doe. Namelijk iets voorlezen. Een stukje dat ik niet zelf geschreven heb, maar dat ik wel erg mooi vond. Ik ben op zoek gegaan wie het wel geschreven heeft. Maar dat viel niet mee, want toen ik eindelijk dacht dat ik het had, toen las ik ergens dat hij het weer van een ander had. En die had het weer van een ander, dus we laten het maar zitten. Maar wat ik ga voorlezen is nu niet van mijzelf. Dan weet u dat. Daarna ga ik nog iets voorlezen en dat is wel van mezelf. Het nog vreemder, dit wordt een hele aparte avond. Wat ik u ga voorlezen is een gesprek dat zich afspeelt in de baarmoeder. Tussen twee ongeboren baby'tjes. In de baarmoeder van een moeder bevonden zich twee baby's. De ene vroeg de andere, geloof jij in een leven na de geboorte? De andere antwoordde, natuurlijk, er moet wel iets zijn na de geboorte. Misschien zijn we hier om ons voor te bereiden op wat we later zullen zijn. Onzin, zei de eerste, er is geen leven na de geboorte. Wat voor leven zou dat dan moeten zijn? De tweede zei, ik weet het niet, maar er zal meer licht zijn dan hier. Misschien lopen we dan met onze benen en eten we met onze mond. Misschien hebben we andere zintuigen die we nu nog niet begrijpen. De eerste antwoordde, dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten met onze mond? Belachelijk. De navelstreng levert voeding en alles wat we nodig hebben. Maar de navelstreng is zo kort. Leven na de geboorte is logischerwijs uitgesloten. De tweede hield vol, nou, ik denk dat er wel iets is. En misschien is het anders dan hier. Misschien hebben we deze fysieke navelstreng daar helemaal niet meer nodig. De eerste antwoordde, onzin. En bovendien, als er leven is, waarom is er dan nog nooit iemand vandaan teruggekomen? De bevalling is het einde van het leven en na de bevalling is er niets dan duisternis, stilte en vergetelheid. Het brengt ons nergens. Nou, ik weet het niet, zei de tweede, maar we zullen moeder zeker ontmoeten en zij zal voor ons zorgen. De eerste antwoordde, moeder? Geloof je echt in moeder? Dat is lachwekkend. Als moeder bestaat, waar is ze dan nu? De tweede zei, ze is overal om ons heen. Wij zijn door haar omringd. Wij zijn van haar, in haar leven we. Zonder haar zou deze wereld niet kunnen bestaan. De eerste zei, nou ik zie haar niet, dan is het logisch dat ze ook niet bestaat. Waarop de tweede antwoordde, soms als je in stilte bent, je concentreert en echt luistert, kun je haar aanwezigheid waarnemen en haar liefdevolle stem horen die van bovenal roept. Wat heeft het met het onderwerp van vanavond te maken? Niet veel. Maar het bracht mij op een idee. Het is als het ware geënt op dit eerste verhaal. En dat tweede heeft wel met het onderwerp te maken. Dit is niet in de baarmoeder, maar ergens op straat. Er waren eens twee mannen. De ene man vroeg aan de andere, geloof jij dat er ooit een andere wereld zal aanbreken? De andere antwoordde, natuurlijk, deze wereld kan zo niet altijd doorgaan. Dus moet er ooit een andere wereld komen? Onzin, zei de eerste. Er komt geen andere wereld. Wat voor wereld zou dat dan moeten zijn? De tweede zei, ik weet het niet, maar er zal meer vrede en meer gerechtigheid zijn. Misschien zal het dan geen misdaad en geen onrecht meer zijn. De eerste antwoordde, dat is absurd. Een wereld met alleen maar vrede, zonder oorlog, is nog nooit mogelijk geweest. En geen misdaad meer, belachelijk. Je hebt nu eenmaal slechte mensen en minder slechte mensen. Zo is het altijd geweest. Een wereld zonder misdaad is logischerwijs uitgesloten. De tweede hield vol. Nou, ik denk dat er wel iets nieuws gaat komen. Anders dan zoals het nu is. Misschien is er een middel om de misdaad af te schaffen. De eerste antwoord, onzin. Door alle eeuwen heen is dat nog nooit gelukt. Waarom zou het in de toekomst wel lukken? Tot in lengte van dagen zullen we moeten leven met een wereld waarin oorlog en misdaad een centrale rol zullen spelen. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Nou, ik weet het niet, zei de tweede. De hele geschiedenis door heb je toch grote mannen gehad die wel degelijk grootse dingen tot stand hebben gebracht. Denk nou eens aan mannen als Mahatma Gandhi en Nelson Mandela. De eerste antwoordde al op zich. Zulke mannen hebben belangrijke dingen tot stand gebracht, maar ze hebben de wereld niet bevrijd van oorlog en misdaad en wanbestuur. Denk je dat er ook maar één man denkbaar zou zijn die dat wel zou kunnen? Waarom is zo'n man in al die duizenden jaren dan nog nooit opgetreden? De tweede zei, ik denk dat die man al lang bestaat, ook al zien we hem niet. Zonder die man was de wereld misschien al lang aan haar einde gekomen. De eerste zei, nou ik zie hem niet, dus het is logisch dat hij niet bestaat. Op de tweede antwoordde, soms als ik slaap ben ik hem wel eens tegengekomen in mijn droom. Dan spreekt hij tegen mij. Hij zegt dat ik op hem moet wachten, want dat hij op een dag zeker zal verschijnen. Daar hebben we het over. Ik heb er trouwens ook wel eens mee gezeten. Kun je je voorstellen dat op een dag, 's morgens nog gewoon in de krant, of op het journaal, of op internet. Lees wat er allemaal zo in de gang is. Hoe gaat het met die oorlog, en hoe gaat het met die oorlog, en met die vredesbespreking. En dat 's middags de Heer Jezus terugkomt. Ineens verandert de hele geschiedenis. Ineens houdt de geschiedenis op, zo lijkt het wel. Nou, dat laatste is toch niet echt het geval. Dat is een van mijn problemen, dat is geen doorslaggevend bezwaar, maar wel een van mijn problemen met de traditionele opvatting dat als de Heer Jezus komt, het een einde is van de geschiedenis. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een totaal nieuwe schepping, een geheel nieuw gebeuren. Al die geschiedenissen lopen dan af. Ik kijk naar mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen en ik denk steeds voor dat die dat zullen meemaken. Ook hun leven is dan ineens afgebroken. Hoe jong ze ook zijn. Maar als het anders in elkaar zit, als er niet meteen bij de wederkomst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan is deze wereld die voortgezet wordt. Daarna komt dan pas die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. DV. Over dat Messiaanse vrederijk en over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die daarna pas komen. Maar in elk geval zal het dan toch zo zijn dat als de Heer Jezus komt, als de dag van de Heer aanbreekt, daarmee niet zomaar ineens de geschiedenis wordt stopgezet. Maar er is wel een mens die dan als het ware de touwtjes in handen neemt. En een heleboel lijnen die heel ongelukkig lopen, waar we ook helemaal niet blij mee zijn. Waarvan we denken, oh, kwam er eindelijk maar eens een andere regeringsleider. Oh, komt eindelijk die oorlog maar eens aan het einde komen. Dat wel, dat wel. Maar het is nog steeds deze wereld, deze geschiedenis. En als bijzondere, daar gaan we het vanavond over hebben. Als die dag aanbreekt, dan heeft hij deze naam. De dag van de Heer. Nou moet ik daar in de eerste plaats even dit van zeggen. De dag des Heren komt in het Nieuwe Testament voor. Op twee schrijfwijzen. Dat kun je in het Nederlands niet zien, maar wel in het Grieks. En die ene dag die vinden we in Openbaring 1. Johannes komt, krijgt een visioen. En dat gebeurt op de dag van de Heer. Dat is eigenlijk niet goed vertaald, maar we hebben er geen goed woord voor. Het is de dag die gekenmerkt wordt door de Heer. Heel veel Engelstalige gelovigen zeggen ook nooit Sunday, die zeggen Lord's Day. De dag van de Heer, en de meeste uitleggers geloven dat ook in Openbaring 1. Ik denk dat het ook wel correct zal zijn. Die denken dat het gaat daar over de zondag. Op de eerste dag van de week was Johannes in gedachten bij de samenkomsten thuis. Die nou niet kon bijwonen omdat hij gevangen zat. Maar hij probeert dat in te denken en op die zondag, waar hij dus niet op een plek kan zijn waar de Heer in het midden is, daar komt de Heer hem persoonlijk bezoeken. Het is de zondag, het is de dag van de Heer, het is de dag waarop hij is opgestaan en waarop de gelovigen gewend waren bij elkaar te komen, dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Daar gaan we het verder niet over hebben, want dat is niet het onderwerp van vanavond. De andere keren, daar hebben we over gelezen, komt ook die uitdrukking dag van de Heer voor, maar daar is het letterlijk de dag van de Heer. Als je wilt, dag des Heren, dat klinkt wat deftiger natuurlijk, ouderwets. De dag van de Heer. Die uitdrukking komt een beperkt aantal keren voor het Nieuwe Testament en heel veel in het Oude Testament, in de profetische boeken. En daar is het de dag van de Heer in hoofdletters geschreven. Dat wil zeggen, die naam Heere is daar de naam van Yahweh. Waarom heet die dag nou de dag van Yahweh, de dag van de Heere God? Daar gaan we het een beetje over hebben. Als de Heer Jezus verschijnt, dan verschijnt in hem, in zijn persoon, Yahweh zelf. Dat is best een lastig probleem om dat nou nauwkeurig uit te drukken. Maar Yahweh is niet zoals toch veel christenen lijken te denken. De Heere in het Oude Testament is dezelfde als de Vader in het Nieuwe Testament. Nee, zo kun je dat niet zeggen. De Heere in het Oude Testament is de drie-ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Een mooi voorbeeld daarvan is, als Johannes een visioen krijgt in Jesaja 6, dan ziet hij de Heer op zijn troon. En hij ziet iets heerlijkheid, dus je zou denken als je die traditionele opvatting aanhangt, dan ziet hij dus iets van de Vader. Maar in Johannes 12, daar wordt gezegd, wat hij zag was de heerlijkheid van Christus. Hé, dat is bijzonder. En de woorden die God eruit spreekt, die worden in Handelingen geciteerd en dan is het, de Heilige Geest heeft gezegd. Dat is een prachtig voorbeeld. De Heere is Vader, Zoon, Heilige Geest. Hij is de drie-ene God. Behalve als het nou heel specifiek in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de Zoon of de Vader en de Heilige Geest, dan mag je onderscheid maken. Maar als er staat de Heere, dan is het de drie-ene God. Nou is het extra ingewikkeld. Want Heer in het Nieuwe Testament kan ook gewoon een titel zijn van de mens Jezus Christus. God heeft hem, zegt Handelingen 2, zegt Petrus, daar tot de mensen. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Nou, daar kan Heer niet Jahwe betekenen. God heeft hem, Jezus, tot Heer en tot Christus gemaakt. In zijn verheerlijking is hij de Heer van de ganse wereld. In de Statenvertaling zie je ook dat de vertalers daarmee een beetje rommelen, want ze willen proberen te vermijden dat God hem tot Jahwe heeft gemaakt. Dat kan natuurlijk niet. Hij is tot de Heer van de werkelijkheid gemaakt, maar ze vertalen dan toch weer Heer met drie E's en dan wordt het een beetje ingewikkeld. Maar je moet daar dus onderscheid maken. En als je de dag van de Heer leest, het Nieuwe Testament, kun je dus aan beide dingen denken. Het is de dag waarop de heerlijkheid van Jahwe zich openbaart. Maar het is ook de dag waarop hij, die zit aan de rechterhand van God op dat moment in de hemel, de mens Jezus Christus, zal verschijnen in de heerlijkheid. Maar die heerlijkheid is niet alleen de menselijke heerlijkheid, de mens Jezus Christus, maar ook de heerlijkheid van God. Dat is best lastig, dat is een van de moeilijkste dingen natuurlijk, want het heeft betrekking op het geheimenis van Christus, God en mens in één persoon, God de Zoon onderscheiden van God de Vader en God de Geest. Daar moet ik ook weer iets bij zeggen. Voor heel veel christenen is dat ook een beetje vreemd. Die denken, Jezus is als mens op aarde gekomen. En die lijken te denken dat als hij terugkeert naar de hemel, dat hij dan zijn mensheid heeft afgelegd. Dat heeft hij niet meer nodig. Hij keert weer terug zoals hij was. Maar er is geen sprake van. Hij is mens tot in de eeuwigheid. Hij is God. Hij was God. Hij heeft nooit opgehouden God te zijn. Hij blijft God tot in eeuwigheid, maar vanaf zijn menswording is hij ook mens tot in eeuwigheid. En dat is heel belangrijk. Dat zie je aan het feit dat hier Jezus zelf daarover spreekt, dat de Zoon des mensen zal terugkeren. Dat zegt Daniel 7 vers 13 al. Dus Daniel ziet een visioen waarin de Zoon des mensen met de wolken des hemels uit de hemel neerdaalt. En dat maakt het heel bijzonder. Moeilijk, maar ook mooi en bijzonder. Degene die komt is de mens Jezus Christus. Verheerlijkt, gemaakt tot Heer van heel deze wereld. Gezeten aan de rechterhand van God, aan wie God het oordeel heeft toevertrouwd. Zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 5. Aan hem is het oordeel gegeven door de Vader. En tegelijkertijd dus God de Zoon. Ik geef je een mooi voorbeeld daarvan. In het Oude Testament waar dat heel belangrijk is. En dat is de eerste vijf versen van Zacharia 14. Zacharia 14. Daar gaat het over een heel zware tijd die Jeruzalem zal meemaken vlak voor de verschijning van de Messias. De stad zal belegerd worden. Nou, grote ellende. En dan staat er dat de Heere, hoofdletters, dus eigenlijk Jahwe, zal neerdalen op de Olijfberg. En een paar versen verder, vers 5 staat, dat de Heere zal komen en al zijn heiligen met u, staat er letterlijk. Met hem, al de heiligen, alle verheerlijkte heiligen, dat zijn wij en nog vele anderen, die met hem mogen verschijnen in heerlijkheid. Dat is heel bijzonder. Ik zat ooit op school, middelbare school, heel lang geleden. Ik denk niet dat het bij de les godsdienst was. Ik heb eerlijk gezegd in mijn herinnering dat het bij de Duitse leraar was. Waarom weet ik niet. Het was er een jongeman in die later een bekend chirurg in ons land is geworden. Die zei, meneer, ik heb wel eens gehoord dat er zelfs mensen zijn die denken dat als Jezus terugkomt, dat hij op de Olijfberg zal terugkomen. Ik dacht bij mezelf, wat zegt hij nou? Natuurlijk komt hij op de Olijfberg. Hè? Er zijn dus mensen die er anders over denken. Dat is een ontdekking. Hè? Je bent in een beschermd milieu groot geworden. Je hebt dingen gehoord die vanzelfsprekend zijn. Staat ook in de Bijbel. Als de Heer Jezus op de Olijfberg ten hemel is gevaren. Dan staat er in Handelingen 1 dat de engelen komen zeggen. Hij zal net zo terugkomen. Dat is vanzelfsprekend. Maar dat is blijkbaar niet van iedereen vanzelfsprekend. Ik weet niet meer wat de leraar zei. Ik heb waarschijnlijk ook niks gehoord. Want ik was te verbluft. Ik heb van de week nog zitten opzoeken wat zou er van die jongens in terecht te komen. Ik hield ooit lezingen in de stad, niet ver hier vandaan, daar zou ik lezingen houden. En daar zat hij achterin. Dus ik dacht, hé. Hij dacht, het is leuk wat die jongen uit mijn klas nog te vertellen heeft. Maar hoe het verder met zijn geloofsleven is, dat weet ik niet. Maar hij is bekend chirurg geworden. Dat is het enige aanknopingspunt. En hij gelooft niet dat Jezus terugkomt op de Olijfberg. Ik wel. Ik heb zo vaak in Jeruzalem daar gestaan. Ik ben 9 keer in Jeruzalem geweest. De 10e keer is door corona niet doorgegaan. En dan keek ik omhoog naar de Olijfberg vanuit de stad. En dan dacht ik, daar gaat het gebeuren. daar gaat het gebeuren. Soms denk ik wel eens, waar precies gaat het dan gebeuren? Want er staan al 3 verschillende kerken. Dus allemaal eisen ze een beetje op dat de Heer toch alsjeblieft bij hun denominatie zal terugkeren. Ik denk dat hij gewoon daartussenin ergens verschijnt en dat ze allemaal naar hem toe moeten, eerlijk gezegd. Maar daar gaat het gebeuren. Dat is geweldig. Misschien gaat het allemaal net zoals op Palmzondag. Dat hij dan zijn weg zal gaan, zoals het ook zo mooi in Psalm 24 beschreven wordt. Ik heb die weg zelf meermalen gelopen en dan dacht ik, hier gaat het gebeuren, hier gaat het gebeuren. Jezus daalt neer vanaf de Olijfberg met een verheerlijk lichaam. Dus anders dan de eerste keer, maar toch, en zo gaat hij de stad binnen. En de stad zingt die woorden van Psalm 24, wie is de koning der ere, de koning van de heerlijkheid, zelf, die hier binnen gaat. Oh, wat zal er een groot moment zijn. Maar zie nou in Zacharië 14, daar staat tegelijkertijd, het is de Heer. God vindt voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar dat kan doordat God mens is geworden en in de persoon van de verheerlijkte mens, Jezus Christus, die God de Zoon is, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Oh. En dan is het echt zijn dag. De dag van de Heer. Hij neemt alle touwtjes in hand. Het is een beetje, sorry voor de vergelijking, als op een verjaardag. Vandaag is Kees of Piet of Jan of Marietje jarig. En het is helemaal hun dag. Hoe kleiner ze zijn, des te meer mogen ze dat ook zo beleven. Alles gebeurt, draait dan om dat kind. Het is helemaal zijn dag. Zet eens voor dat iemand neerdaalt uit de hemel. En ineens heeft de president van Amerika en die van Rusland en die van China niets meer te zeggen. Ook Mark Rutte niets meer te zeggen. Ineens is het zijn dag. Hij neemt onmiddellijk de touwtjes in handen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Dat staat er allemaal niet zo precies in geschreven. Maar ineens draait alles alleen nog maar om hem. Je hebt mensen die geloven dat de Heer Jezus al in het jaar 70 is teruggekomen. Nou, daar gaan we het verder maar niet over hebben, want ik lees in Openbaring 1, als de Zoon des Mensen verschijnt, aller oog zal hem zien. Aller oog zal hem zien. Niks geheimzinnigs, hij is teruggekomen, maar niemand ziet hem. Die overgetuigen leerden dat Jezus was teruggekomen in 1914, heeft ook niemand gezien. Maar dat hadden ze van tevoren zo uitgerekend, dus toen er niks gebeurde in 1914, zei ze, ja, hij is wel teruggekomen, maar niemand ziet het. Ja, oké, zo ging het ook. Ik lees, aller oog zal hem zien. Zoals ik in mijn jeugd in een preek hoorde, opvallend hoeveel preken ik uit mijn jeugd nog onthouden heb. Er was iemand die zei, CNN staat vast met de camera vooraan, zodat op hetzelfde moment als het gebeurt, iedereen, dus als CNN was dus al wel geboren dan, dat begrijp ik nu. Iedereen zal het dus onmiddellijk kunnen waarnemen. Iedereen zal het zien. En iedereen zal het weten. Ze zullen elkaar niet aanstoten. Wat is dat nu? Wie is dat? Ze zullen het allemaal weten. Jezus is teruggekomen. Jezus is teruggekomen. Dan moet ik je iets vertellen over die dag van de Heer, die dat niet zo mooi is, maar dat is wel heel kenmerkend. Ook niet zo'n fijne boodschap. De dag van de Heer is vooral dag van oordeel. Ik zou je zeker wel 10 versen kunnen voorlezen. Ik heb ze hier ook neergestaan. Uit het Oude Testament, uit de profetieën. Even kijken. Uit Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Joël, Amos, Obadja, Zefanja. En dan ook het Nieuwe Testament. Hij komt met oordeel. Dat is niet fijn. Dat is ook geen mooie boodschap. Ja, je kan er wel heel dramatisch over doen. Het Heer Jezus komt op de oordeel. Dat is ook waar, dat is terecht. Dat moet je ook in de evangelieverkondiging meenemen. Maar je denkt wel bij jezelf, waarom nou zo'n sombere kant? Waarom moet dat nou meteen zo gezegd worden? Het antwoord erop is heel belangrijk. Het is, zoals Habakkuk schrijft in Habakkuk 1, God is de heilig van oog om het kwaad te kunnen aanschouwen. Hij kan het niet zien. Als de Heer Jezus op het kruis zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat heeft geen mens ooit kunnen zeggen. Ook David, die dat opschreef in Psalm 22, kan het nooit letterlijk zo gemeend hebben. God verlaat geen mens. Maar hem wel. Want op het moment dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt was, moest een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. God is heilig en rechtvaardig. Ik was gisteren bij de EO om vragen te beantwoorden. Die kun je over een paar weken op YouTube ook wel weer beluisteren of op een andere manier. En het was een van de vragen, die krijg ik ook heel vaak. Het staat ook in mijn boek op, met vragenbeantwoordingen. Daar liggen er een paar op die tafel. Waarom? Waarom laat God die zonde maar zo lang zijn gang gaan? Een van de dingen die ik gisteren zei, die zeg ik hier ook weer. Het interessante is, wij stellen dat soort vragen niet alleen over de Bijbel. Maar de Bijbel is zelf vol van mensen die de vragen stellen. We zijn de eerste niet. Psalm 44. Daar zijn het ook niet de goddelozen in Israël. Daar is het gelovige overblijfsel. De vromen in Israël die zeggen, waarom moeten we zo lang lijden? Waarom? Dat was een andere preker in mijn jeugd. Maar de prediker zei, het antwoord staat 1 psalm verder, psalm 45. Het lied over Christus. Schitterend. Waarom? Asaf zegt in psalm 73. Waarom gaat het de goddelozen vaak zo voor de wind? En waarom moeten de gelovigen zoveel lijden? Waarom? En staat er totdat ik Gods heiligdom inging. Dat wil zeggen, totdat ik de dingen ging bekijken met de bril van God. En dan zie je het heel anders. Maar het is ook heel moeilijk. Het hele boek Job, daar ligt ook een boek voor mij over, de boekentafel. Over dat boek Job, dat gaat constant over waarom je, waarom moet ik zoveel lijden? Mijn vrienden zeggen, je zal allemaal heel lelijke dingen gedaan hebben. Maar het is helemaal niet waar, ik heb niks gedaan. Waarom moet ik dan lijden? En dan komt uiteindelijk het moment dat God antwoord gaat geven. En dan denk ik, dan gaat God het uitleggen. Vanaf Job 38 tot 41, het antwoord van God. En aan het eind denk je, wat weet ik nou? Het hele antwoord, als ik het goed lees, komt hier op neer. Job, ik kan het niet uitleggen. Daar ben je te klein voor. Dan moet het de hele wereldbestuur gaan uitleggen. Die andere miljard mensen moet ik dan ook gaan uitleggen hoe het allemaal met, want alles grijpt in elkaar. Ik gebruik vaak het beeld, misschien heb ik het hier ook wel eens gebruikt. Zeg voordat je een 3-jarig kind hebt, die je neemt het mee naar de tandarts. Afschuwelijk. Vreselijke lieden, die tandartsen. Met gevaarlijke apparatuur zitten in die kleine mondjes te vroeten. Dat kind kijkt naar papa of mama en zegt, als jullie van mij hielden, dan zouden jullie nooit hebben toegestaan dat ik hier zit. Ze kunnen nog niet zoveel zeggen, maar het is wel wat ze denken. En dan zegt papa, maar het is voor je bestwil. Ja, daar heb ik nogal wat aan, zeg. Met al die pijn en narigheid die ik nu moet ondervinden. Ik vind het verschrikkelijk. Maar het is wel zo. Papa en mama brengen het kind bij de tandarts, omdat daarmee veel grotere ellende wordt voorkomen. Maar leg dat maar eens uit in dat kind. En dat vind ik zo mooi. Het is eigenlijk wat God ook zegt. Job, vertrouw mij, ik kan het niet uitleggen. Maar één ding weet ik wel. Als God een heilig en rechtvaardig God is, kan de zonde en de ongerechtigheid in deze wereld en die misdaad en die slechtheid en die boosheid nooit altijd maar doorgaan. God is geduldig, maar zijn geduld is niet oneindig. Op de dag breekt de dag des Heren aan. Zoals de Heer zegt, nou is het de dag van het oordeel. En dat vind je dan misschien naar klinken, maar ik zal je wat vertellen. En dat is heel Bijbels. Eigenlijk zouden we allemaal dat oordeel moeten ondergaan. Het is niet alleen voor de slechte mensen. Of beter gezegd, het is wel voor de slechte mensen. Maar de ene is nou eenmaal slechter dan de andere. Maar slecht zijn we allemaal. Dat wij van dat oordeel gevrijwaard blijven is pure genade. Pure genade. Ik las ooit van een oorlog, dat is heel lang geleden in de middeleeuwen, tussen Schotten en Engelsen. En er was een Engelse koning die had een Schotse stad belegerd. En hij had tegen die mensen gezegd, luister, jullie kunnen doorknokken, maar uiteindelijk win ik het toch. Je kunt je ook overgeven. Dan zal ik jullie genade betonen. Maar als jullie doorvechten, dan verzeker ik jullie dat jullie er allemaal aan gaan. En die Schotten waren zo stom om door te vechten. En tenslotte had hij de hele stad ingenomen en stonden al die burgers daar met hangende pootjes op het marktplein. Toen zei hij, je weet wat ik gezegd heb. Jullie hebben allemaal het oordeel verdiend. Je wist het en jullie hebben toch je poot stijf gehouden. Jullie moeten er allemaal. Maar ik heb in mijn wijsheid besloten een deel van jullie te sparen. Ik spaar niet degene onder jullie die het beste zijn. Ik spaar sommigen die net zo schuldig zijn als de rest. Maar ik spaar ze uit mijn eigen goedwillendheid als barmhartig koning. De dag des oordeels, dat is een zwaar woord. Ik vind dat sommige gereformeerden te veel over het oordeel spreken. En ik vind dat sommige evangelischen te weinig over het oordeel spreken. Die gebruiken nooit meer het woord hel, gebruiken nooit meer het woord oordeel. Het is allemaal even lief en aardig. Aan beide kanten kun je scheef gaan daarin. De dag des Heren is voor al dat oordeel. Een wereldwijde zuivering waarbij alleen diegenen overblijven die door de genade van God daarvoor zijn aangewezen. Maar ook dat kan een beetje eenzijdig worden. Het is heel merkwaardig dat als de Heer Jezus terugkomt, hij zelf daarvan vertelt in Matthäus 25, de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Aan de linkerkant worden de bokken geplaatst en aan de rechterkant de schapen. Dat is niet een soort algemeen oordeel over alle mensen, want het gaat er helemaal niet over de God, gestorven goddelozen. Er is helemaal geen sprake van een opstanding. Het zijn alleen maar de mensen die op dat moment, als hij terugkomt, op aarde zullen zijn. Maar hij zegt niet tegen hen, het lijkt veel evangelische te denken. Hij hoeft alleen maar aan ze te vragen, geloof je dat ik voor jullie zonde gestorven ben? Nee, dan zijn jullie fout, eeuwig vuur. Geloven jullie wel? Nee, helemaal niet. En dat staat nooit bij een van de oordelen die beschreven wordt. Wij allemaal moeten voor het rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Romeinen 10, 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10. En alle goddelozen moeten voor de rechterstoel geopenbaard worden. De doden staan straks voor de grote witte troon. Maar nooit gaat het simpelweg om de vraag, heb je wel het juiste geloof gehad? Ik was pas in een echte baptistengemeente trouwens, vandaar ben ik ook hier uitgenodigd door baptisten. En ik vertelde hun dat toen ik ooit gedoopt werd, ik ben als kind gedoopt, dat wil zeggen ik was 12 jaar, dus het was op persoonlijk geloof, maar dat zeg ik dan eerst als om mensen in verwarring te brengen, ik ben als kind gedoopt. 12 jaar, en het enige wat ik hoefde te zeggen was, geloof je dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is? En dat geloofde ik en ik meende het ook, ik meen het precies zoals ik het nou nog meen. Maar later ontdekte ik en nam er geen genoegen mee. Dit is niet het goede antwoord. Toen ik ooit een filmpje zag over mijn jongste kleinkind, de jongste van de 11. Toen dat kind gedoopt werd, of was ongeveer net zo oud als ik, iets ouder misschien. Dat getuigenis, dat zag, dat hoefden wij alleen al niet te doen. Maar terwijl ze in het water stond, gaf ze dit prachtige getuigenis. Niet ik geloof dat hij reeds voor mijn zonde gestorven is, maar dit. Ik wil de Heer Jezus volgen en dienen de rest van mijn leven. En het ontroerde mij zo sterk. Ze gaf niet het antwoord dat ik ooit gegeven had toen ik 12 was. Niet dat dat fout was, maar het was niet genoeg. Het gaat er niet om of je het juiste geloof hebt. Dat is belangrijk, maar het juiste geloof is een geloof dat vrucht draagt. En zoals Galaten 5 zegt, een geloof dat door liefde werkt. Ik zou je daar iets van bij vertellen. Je weet, 500 jaar hebben katholieken en protestanten daarover oneenigheid gehad, doordat ze in 1999 besloten dat ze dat eindelijk toch eens een keer moesten uitpraten met elkaar. Dus een stelletje Lutherse theologen en katholieke theologen kwamen bij elkaar en die hebben erover gepraat een hele tijd lang. En toen ontdekten ze dat ze eigenlijk al die tijd hetzelfde hadden geloofd. Kort samengevat, je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Een geloof dat vrucht draagt. Jacobus zegt, een geloof dat geen vrucht draagt is geen echt geloof. En dan komt het. Als die mensen daar voor de rechterstoel van Christus staan in Matthäus 25, vraagt hij niet naar hun geloof. Hij vraagt, waar zijn de vruchten? En hij noemde concrete voorbeelden, wat hebben jullie betekend voor die en voor die en die. De grote vraag van ieder van ons is niet alleen maar, heb je het juiste geloof gehad, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar waar zijn die vruchten geweest? Wat heeft jouw leven betekend voor God en voor de medemens? Zo belangrijk. En dat geldt als het gaat over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Ik noemde Romeinen 14 en 2 Korinther 5 al. Precies hetzelfde. Naar wat wij in het lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Zo is het bij de grote witte troon. En alle oordeelsbeschrijvingen die je in de Bijbel vindt, gaan we niet allemaal nalopen. Dat is dezelfde vraag. Niet heb je wel het goede geloof gehad. En al helemaal niet of je bij de goede kerk zat. Maar welke vruchten kan je laten zien? En die goddeloze wordt gevraagd op de dag des oordeels, de dag van de Heer. Waar zijn jullie vruchten? We hebben niets om te laten zien. En als ik het een beetje overdrijf, dan zeg ik, misschien zullen sommige christenen dan ook zeggen, oh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, als je nou maar het goede geloof hebt. Toen ik ooit nog tutor was, op de evangelische hogeschool was er een, misschien heb ik het wel eens verteld, een jonge man die in mijn tutorgroep zat. En ik had een persoonlijk gesprek en hij vertelde dat hij op een catechisatie, de hele Heidelbergse catechisme, dat zijn hoofd geleerd had. En dat is een prachtig boek, dus ik vind het heel mooi als iemand dat helemaal weet. En de Nederlandse geloofsbelijdenis had hij ook geleerd. En hij had ook de Duitse leerregels moeten bestuderen. Hij wist het allemaal. Ik zei, jongen, dat is geweldig. Ik zei, heeft iemand je ooit verteld dat dat ook iets met je hartje moet doen? Dat je dus ook niet alleen maar met je hoofd moet kunnen nazeggen, maar dat je ook je hartje in beweging moet brengen, moet vernieuwen, veranderen? Hij keek me aan alsof hij een keulen hoorde donderen. Hij had geen idee waar ik het over had. Daar hebben we lang over gepraat. Er staat in de geloofsbelijdenis of de catechismus. In de geloofsbelijdenis natuurlijk. Ik geloof in de vergeving der zonden. Nou, ik kan je één mededeling doen, dat gelooft de duivel ook. Als er iemand is die overtuigd is van het feit dat er vele zonden vergeven zullen worden en daar tanden knarsend zich mee bezighoudt, dan is dat de duivel. Maar dat is heel wat anders dan te zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Ik heb wel eens gelezen, de Heidelbergse catechismus, dat hij eigenlijk helemaal klaar was en dat later zondag 1 pas aan toegevoegd is. Juist om dit gevaar te voorkomen, dat vind ik prachtig. Want in zondag 1 begin je, voordat je enige zaak beleden hebt, begin je met te zeggen, ik heb er deel aan mogen krijgen. Hij heeft hier van binnen iets veranderd, waardoor alles anders wordt. Of mijn geloof helemaal precies klopt, weet ik niet. Maar hij heeft mij innerlijk in beslag genomen. En dat gaat vruchten brengen. Vruchten voortbrengen. En die vruchten zijn niet of je een van die drie documenten uit je hoofd kan opzeggen. Maar wat betekent die voor je naaste? Wat betekent die voor de Heere God? God liefhebben boven alles, je naaste is jezelf. Kom daar maar mee voor de dag. Nou, de goddelozen kunnen al dat eerste punt, God liefhebben boven alles, daar hebben ze al niks aan, want ze hebben niks met God. Nou, dan hoeft het tweede helemaal niet meer aan de orde te komen. De dag van de Heer is de dag van het oordeel, maar niet over de vraag of je het goede geloof hebt, maar over de vraag of God de kans heeft gekregen in jouw leven, je hart te vernieuwen. En uit dat vernieuwde hart vruchten tot zijn eer te laten voortkomen. Dat is wel een ontdekking. Ik weet zeker dat die mensen zijn voor wie dit een openbaring is. En zeker voor degenen die later luisteren. Voor wie het orthodox zijn heel belangrijk is. Voor mij ook hoor. Ik probeer mijn hele leven al te vechten in dit vak voor de orthodoxie. Daar gaat het niet om. Maar als de orthodoxie je hart nog nooit veranderd heeft, dan heeft het allemaal geen enkele betekenis. De dag van de Heer betekent, hij is de baas. Alle regeringsvormen zullen dan overhoop gegooid worden. Ik herinner me weer iets uit mijn jeugd. Een uitspraak van een oude wijze broeder, althans hij was oud in mijn ogen, waarschijnlijk was hij jonger dan ik nu ben. En die zei, christenen horen fel tegen de democratie te zijn. Wij zijn voor de theocratie. Ik voelde op dat moment al dat er iets rammelde. Alleen je kunt dat dan zo jong nog niet onder woorden brengen. En het rammelt ook aan alle kanten. Het is appels met peren vergelijken. De SGP is door en door democratische partijen. Maar de theocratie staat bij hun oog in het vaandel. En zo hoort het ook. Theocratie is ook niet iets waar je voor bent of tegen bent. Theocratie is gewoon een gegeven, is een feit. God regeert. God regeert. En op de dag des Heren zal dat voor iedereen zichtbaar worden. Mensen die denken dat God er niet is, die zullen dan zien God regeert. Mensen die wel in God geloven, maar denken dat hij niets meer te vertellen heeft, de zogenaamde deïsten, die zullen zien God regeert. God regeert. Theocratie is niet iets waar je in gelooft of waar je voor of tegen bent. Theocratie is gewoon een gegeven. God regeert. Vervolgens komt de vraag aan de orde. Maar hoe kunnen wij nou hier op aarde als land de zaken zo goed mogelijk regelen? Democratie betekent dat geen enkele kracht in onze samenleving de boventoon gaat voeren. Maar dat we met z'n allen proberen het zo goed mogelijk te verdelen. Daarvoor hebben wij verkiezingen en stemmen. Is dat ideaal? Nee. Ik geloof dat het Churchill was die zei, democratie is een slechte regeringsvorm, maar, zei hij, alle anderen zijn nog slechter. En zo is het precies. Weet je wat mijn ideaal zou zijn? Niet de democratie. Mijn ideaal zou zijn een regeerder die een uitzonderlijk hoog intelligentiequotient heeft, die volkomen gespeend is van alle eigen belang, die volkomen beheerst wordt door het verlangen om zijn volk te dienen, het goede voor hen te zoeken. Niets voor zichzelf en alles voor zijn volk. Zolang die persoon niet verschenen is op aarde, doen we het met de democratie. Het is niet ideaal, maar het is wel de beste methode momenteel die ons ter beschikking staat. Maar stel je nou voor dat op een dag iemand verschijnt die alle democratie zal afschaffen. Moet je je voorstellen, hè? Niet omdat democratie op zichzelf zo verwerpelijk is, maar omdat hij de persoon is die over een buitengewoon verstand en wijsheid beschikt, gespeend is van alle streven naar eigen belang, die uitsluitend gericht is op het goede voor zijn volk en ook exact weet wat zijn volk nodig heeft. Wauw! Op het moment dat die persoon verschijnt, kan alle democratie mij gestolen worden. Natuurlijk, er staat ook van David, ik meen 3 keer in de psalmen staat er van David over die mensen die huichelachtig zich aan hem onderwierpen. De Statenvertaling staat zo mooi, geveinsdelijk zich aan hem onderwierpen. Dat waren de mensen die wisten, ja, David is helemaal de baas, we houden niet van hem, maar ja, we hebben geen keuze, we moeten ons aan hem onderwerpen. Die zul je in het Messiaanse Rijk ook hebben, daar gaan we het de volgende keer uitvoeriger over hebben. Maar heel veel mensen zullen zeggen, oh, eindelijk vrede. Niet vrede als een soort wapenstilstand. Jullie wisten het allemaal, ik wist het ook. Gisteren was het, geloof ik, die wapenstilstand. Staakt het vuren, zo heet dat. Staakt het vuren tussen Jordanië, tussen de Libanezen en Israëli's. Binnen de kortst mogelijke tijd beweren ze allebei dat de ander het geschonden had. Zo gaat het altijd. Je wordt er zo moe van. Het is zo smerig. En dat zeg ik aan beide kanten, hoor. Want ik sta achter Israël als volk, maar ik sta niet per se achter de regering van Israël die het momenteel heeft. Waar zoveel Arabieren en Palestijnen haat is, dat is ook niet Gods bedoeling. Moeilijk. Staakt het vuur. Of, weet je waarom de Iraniërs geen vrede kunnen hebben? Iraniërs weten, denken ze, dat het hele gebied van Allah, het hele Midden-Oosten, inclusief wat zij Palestina noemen, dat is van Allah. Die staat Israël mag het dus domweg niet zijn. Dat moet je wel goed begrijpen. Dat hoor je nooit in het nieuws. Israël mag er niet zijn. Dat vindt Hamas. En dat is niet omdat ze op zichzelf iets tegen Joden hebben. Maar ze weten vanuit hun godsdienst, Israël mag niet bestaan. Of ja, Israël mag niet bestaan. Hezbollah, dat aan de kant van Iran staat, weet het mag niet bestaan. De Ayatollahs weten het mag niet bestaan. Dus die geven ook nooit toe. Kan iemand dat even aan meneer Trump uitleggen alsjeblieft? Ze kunnen niet, ze mogen niet. De Ayatollahs geloven heel vast en zeker, een keer komt Israël aan zijn einde. Assad, ik bedoel nou niet de zomers van een paar jaar geleden, maar zijn vader van nog langer geleden, die zei het kan een jaar duren, het kan 10 jaar duren, het kan 100 jaar duren, maar op een gegeven moment komt er een einde aan de staat Israël. Dat is hun geloof. En als een stelletje westelingen met zulke mensen aan tafel gaat zitten om een deal te sluiten, en dan ook nog iemand die dat, zo iemand als Frans die dat helemaal niet weet, ja, dan wordt het helemaal niks. Je staat erbij en denkt, oh jongens, je wordt er zo moe van, jullie ook. Ze zouden in het Witte Huis de Koran eens moeten gaan lezen. Nou, en alles wat over de Koran geschreven is. Ze zouden eens moeten gaan lezen hoe het ondenkbaar is voor enige oprechte, overtuigde, consequente moslim, de staat Israël kan niet bestaan. En dan zie je, op die manier kan er dus nooit vrede op aarde komen. Het is altijd ook weer Israël dat in het middelpunt van de belangstelling staat. Ook vandaag weer. Het is nooit denkbaar vrede. En op een dag gebeurt het. Maar het is zo ongelooflijk. Op een dag komt hij. Ik vind Psalm 2 in dat opzicht wat ongelooflijk. De volken die gaan allemaal tekeer. En dan zie je waar de volken ten diepste tegen tekeer gaan. Hè? Of ze nou in Amerika wonen of in Iran, dat maakt helemaal niks uit. Of in Rusland. Het gaat ten diepste tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat staat er. Dat weten ze zelf niet. Maar daar gaat het ten diepste om. En dan staat er de Heer die in de hemel woont zal lachen. Aan de ene kant is dat een sarcastisch lachen. Dat geef ik eerlijk toe. Dat is een, die mensen, waar zijn ze mee bezig? Zijn als kleine kinderen die een vuist opheffen tegen een reus. Maar dan denk ik ook weer, het is ook een lachen van vreugde. God zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Daar zit het allemaal in. Wat die volken nog allemaal verzinnen, hoeveel herrie ze ook maken. Straks komen ze allemaal bij elkaar in Armageddon. De Heer lacht. Hij zegt, mijn koning heb ik gezalfd over Sion. En hij zegt even verderop, je bent mijn zoon. Heden heb ik jou verwekt. Vraag mij en ik zal je de einde van de aarde geven als een bezit. Je moet het wel vragen, dat vind ik wel heel mooi. Het is prachtig als je over nadenkt. God doet het niet automatisch. Maar het hele leven van die Jezus tot zijn sterven en opstanding aan toe was als het ware die vraag. Laat het eindelijk vrede, gerechtigheid mogen worden in de harten van mensen, maar ook in de hele wereld. En dan wordt de hele aarde onder de voeten van die ene gesteld. Die ene. Die mijlen van boven al die dwazen uitsteekt die deze wereld regeren. Er zitten ook goede regeerders bij hoor. Maar de dwazen hebben de overhand. Die worden zo moe van. En dan bid je elke dag. Heer, kom toch spoedig. Kom toch spoedig. Ik zal iets een kleine anekdote vertellen en dan hou ik op. Toen de herziende statenvertaling in voorbereiding was, mocht ik, ik weet niet meer waarom ik dat grote voorrecht aan te danken had, maar ik mocht meedenken over alles wat ze voorstelde aan veranderingen en mocht ik aangeven wat ik daarin correct vond of niet. En ik mag zeggen, met enige trots, ongeveer de helft van mijn voorstellen zijn allemaal aangenomen, de andere helft niet. Groot verdriet. Het enige van was dit. Er staat in Petrus, we hebben het gelezen, verwachtende en verhaastende de dag Gods. Iedereen die de Statenvertaling kent, die hoort iets heel raars. Wat heb ik gezegd? In de Statenvertaling staat, verwachtende en zich haastende tot. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat verhaastende, dat wil zeggen bespoedigende. Ja. Alsof papi zegt, jullie krijgen dat en dat. En als je dan heel erg je best doet, krijg je het dan een week eerder. Daar staat dus gewoon met zoveel woorden, wij kunnen die dag als het ware dichter bij ons brengen. Door ons gebed, door onze ijver, door onze toewijding. En toen schreven die broeders van de HSV, hij zei, dat kunnen we niet maken. Hier staat iets in de Bijbel, dat wij fout vertaald hebben. Dat zeiden ze niet helemaal zo, maar daar kwam het wel op neer. Maar dat wij niet kunnen corrigeren. Want dat kunnen wij tegenover onze achterban niet maken. Nou, dan ben je wel op een diep punt hoor. Ik snap het wel en ik neem het die mensen ook niet zo verschrikkelijk kwalijk. Dus ze staat nog steeds in het zich haastende tot. Maar dat staat er weer niet. Elke moderne vertaling die dat vooroordeel niet heeft, want zichaarste, dat kan wel. Maar we kunnen de dag van God niet verhazen, want God heeft vastgesteld op die datum zo laat gebeuren. Maar er staat nergens in de Bijbel dat God zo'n datum heeft vastgesteld. Dat verzinnen wij. Petrus zegt, we kunnen die dag verhaasten. Als we een beetje harder bidden. En als we alvast ons best doen om de weg te banen. Voor te bereiden. Dan gaat het gebeuren. En dat is onze verantwoordelijkheid. Er schieten mij nu heel veel dingen te binnen. Maar ik bedwing me, want de tijd is op. Het kan gewoon niet. Maar als jullie vermoeden waar ik nou aan zit te denken, dan kun je daar straks een vraag over stellen. Dan heb ik dan weer gelegenheid om daarop in te gaan. Ach, één ding toch nog even. Eén ding, maar al die paar minuten maakt ook niet uit. Ik ben een paar keer gelezen, en dat is zo'n mooie uitdrukking. De dag des Heren komt als een dief in de nacht. Dat vindt niemand prettig. Ik vind het sowieso niet prettig als je om 2:30 s'nachts aan de voordeur iemand hoort bellen. Je schrik je na, want dat gebeurt natuurlijk alleen maar in zeer dramatische omstandigheden. Maar als het een dief is, die belt niet, die sluipt naar binnen en die neemt je spullen mee. We hebben dat één keer meegemaakt in onze vorige woning. Dat is geen pretje. Een dief, zelfs als het over gelovigen gaat, dan vind je nog die uitdrukking. Hij komt als een dief. Niet omdat hij voor ons ongewenst is, maar wel dat onverwachte. Als hij komt, is het altijd onverwachts. Als u het vervelend vindt om in uw slaap onderbroken te worden, het kan zijn dat het in Nederland dan 2:30 s'nachts is. Dat moet je dan maar accepteren. Maar hij komt op een moment dat we er niet aan denken. Ook een jager, die dacht dat hij 120 zou worden, maar helaas zo jong overleden is, is daar een prachtig gedicht over. Maar kom haastig hier. Maar ik zou het toch wel leuk vinden als mijn dochter die verkering heeft, eerst gaat trouwen. Kan dat hier? Kunt u nog even wachten dan? Kom haastig hier, maar ik ben met zo'n geweldig project bezig. Ik zal zo graag willen zien wat daar nog uitkomt. Kom haastig hier. Het is eindelijk zover dat een van onze kinderen zwanger is en dat we nog zo graag opa en oma zouden willen worden. Kom haastig hier, maar. En dan eindigt het gedicht ongeveer zo. Die in de hemel woont, zucht en zegt, laten we dan nog maar even wachten. Ze zijn er nog niet klaar voor. Ook voor ons zal die komen als een dief. Onverwachts. Maar voor de ongelovigen is het nog erger. Want een dief is niet alleen onverwachts, maar ook nog ongewenst. Bij ons is die gewenst. Daar is die ook nog ongewenst. Maar zo zal het gaan. Op een dag is het zover. Ik ben van kinds aan getraind om altijd te zeggen, niet alleen met DV, dat kan ook zo'n formule worden. Maar vooral als de Heer nog niet gekomen is. Niet als we dan nog leven, maar als de Heer nog niet gekomen is. Zo ben ik groot geworden. En daar ben ik blij om. Je weet het maar nooit. We maken plannen, maar het kan zijn, niet dat ik sterf voor die tijd. Het kan zijn dat de Heer komt voor die tijd.